Hi iedereen en welkom bij Er Was Eens een podcast.
Ik ben Merel, dramaturg en theatermaker.
Ik ben Floor, IT'er en tweelingzusje van Merel. En welkom bij weer een nieuwe aflevering. Zoals jullie horen, hebben we nieuwe podcastapparatuur aangeschaft. Yes. Of überhaupt podcastapparatuur aangeschaft. We hebben nu twee microfoons gekocht. Het is allemaal nog een beetje amateuristisch, maar ik hoop dat jullie het zo ook een beetje wat beter kunnen horen en het wat prettiger is om naar te luisteren. Vandaag hebben we weer een nieuw sprookje voor jullie en gaan we weer nieuwe levenslessen voor de moderne mens uit de oude sprookjes halen.
Yes.
Het sprookje wat we vandaag gaan bespreken, daar komen we zo op, maar dat heet, ik zal vast de titel weggeven, het heet Het de Boerke. Het boerke.
Ik weet niet en hoe heet dat in het Duits?
Dat is beurschen. Nee, ik weet het niet. Ik heb dit wel opgezocht, maar ik ben het eigenlijk alweer vergeten. Maar ik zit er ook heel erg mee te struggelen hoe ik zeg maar het boerke kan zeggen zonder te veel een R te hebben.
Het boerke.
Het boerke. Maar dat klinkt ook niet lekker.
Nee.
Hoe zou jij het doen?
Het boerke. Ja, ja, het is lastig. Of het boerke.
Boerke. Nou goed, oké, daar komen we zo op. Meer in plaats van dat we nu even iets over, dat ik jou een vraag over sprookjes ga stellen, heb je dit keer iets anders voorbereid. Want we zijn bijna helemaal vergeten dat jij natuurlijk een hele masteropleiding dramaturgie hebt gedaan.
Ja.
Dus waarom kunnen we daar niet van meegenieten?
Ja, even, dit is niet een soort van sprookjesopleiding, hè, in de zin van
dramaturgieopleiding.
Is de leer van het drama eigenlijk. En kijken hoe dingen in theater en drama betekenis krijgen. Maar het heeft wel zijdelings ook met verhaalstructuren et cetera te maken. Maar dit heb ik gewoon op internet opgezocht hoor. Maar ik kan misschien wel een beetje duiding geven. Het leek ons namelijk leuk om even iets over de ontstaansgeschiedenis van sprookjes te vertellen.
Ja, heel leuk.
Nou, echt heel in principe, leuk. Wat is een sprookje? Een sprookje is iets anders dan een fabel en iets anders dan een mythe. Al komen we daar later in deze podcast misschien ook nog wel op in andere afleveringen. Maar een sprookje is een mondeling overgeleverd volksverhaal met rol voor magie dat beroep doet op de fantasie van de lezer. En het begint dus vaak met er was eens. Dat impliceert namelijk dat wij niet weten in welke tijd en op welke plek het afspeelt, wat dus die magische sfeer een soort van bevordert. Nou ja, hence natuurlijk dat ook onze podcast, er was dus een podcast heette. Maar dat is dus een heel herkenbaar stelmiddel voor het genre sprookjes. Het behoren tot een oude orale traditie. Vroeger werden sprookjes verteld aan volwassenen die eigenlijk niet konden lezen. En daarom zijn sprookjes van origine natuurlijk ook veel gruwelijker dan wat we ze nu kennen. Het was eigenlijk van origine niet per se voor kinderen bedoeld. En pas op het moment dat het voor kinderen beschikbaar kwam, werden die sprookjes eigenlijk aangepast voor kinderen. En ik denk dat dat ook met de veranderende rol van een kind door het geschiedenis te maken heeft. Maar dit is helemaal mijn eigen gok, maar het klinkt best logisch toen ik het bedacht. In de zin van, als je kijkt naar kinderen in de middeleeuwen, dat kinderen ook als jonge volwassenen werden gezien eigenlijk, of als kleine volwassenen. Daarom mochten kinderen natuurlijk ook werken, waren er geen wetten tegen kinderarbeid, et cetera, et cetera. Op het moment dat het kind, ik denk, in de loop van de 18e eeuw wordt gezien als een, echt een ander wezen dan een kleine volwassene. Dus iemand die, die normen en waarden moet bijbrengen en eigenlijk moet leren. Maar niet te gruwelijk, zeg maar niet tegen alle gruwelen van het bestaan moet blootstellen. Op dat moment denk ik dat je ook kan zien dat deze verhalen worden aangepast. Dus dat ze niet zo gruwelijk zijn zoals ze voorheen waren. Volgende keer ga ik wat vertellen over hoe Disney de sprookjes extra heeft aangepast. Dus dan zal ik wat van de gruwelijke eindes vertellen die de bekende sprookjes eigenlijk hebben. Ze zijn vaak moraliserend natuurlijk sprookjes. Ze zitten inderdaad een levensles in. Dus
ja, is dat zo? Zijn ze daarom ook bedacht om mensen een soort van lessen te leren? Of was het gewoon puur entertainment?
Ja, zeker. Nee, maar daarom richten ze zich dus op ongeletterde volwassenen. Zodat zij toch een soort van goed mens konden worden door die orale traditie die sprookjes hebben. En later werden het dus pas kinderverhalen.
En komt het dan ook van de kerk veel vandaan?
In principe kaapt de kerk alles en spuugt het daarna weer uit. Een soort van if you can't beat them, join them. Maar
wie bedacht die sprookjes dan? Kwam dat?
Nee, dat is dus niet helemaal bekend. En het is ook niet bekend. Ik bedoel, het is niet één iemand die het bedacht. Het zijn gewoon verhalen die door volkeren worden doorgegeven en herverteld en herverteld en herverteld. Daarom is het ook een orale traditie. Van orale tradities weet je eigenlijk nooit wie dat heeft gestart. Omdat het ding van auteurschap daar helemaal niet van belang is. Hè? Want er is geen auteur, want het is niet geschreven. Maar wat we wel weten is dat de oudste Europese sprookjes, die kennen we van Gian Battista Basile in de 17e eeuw. En die heeft ons in het... Italiaans. Die heeft ons in het boek Het sprookje van de sprookjes of het vermaak van de kleinen. Als eerste de verhalen van Rapunzel, Assepoester en de gelaarste kat verteld.
Meen je? Die staan ook gewoon hier in dat boek van de gebroeders Grimm. Maar die hebben de gebroeders Grimm dus ook gewoon gekaapt.
Zeker, want in de romantiek, dat is toch bijna een... niet een eeuw later, maar wel een tijdje later, kregen met name de gebroeders Grimm belangstelling voor de sprookjes. En zij waren juristen en zij vertelden niet alleen plaatselijke regels uit het gewoonterecht uit alle streken en steden van Duitsland, maar begonnen ook sprookjes te verzamelen. Dus daarin zie je al dat zij waren dus mensen van de wet. En dat ze dus ook die moraliserende lading een beetje hierin propte.
Nou, ik weet niet hoor, maar als we zo het boerke gaan lezen, dit is alles behalve moraliserend. Het is behoorlijk immoreel, maar goed, daar komen we zo op.
Oké. Toen werden ze dus heel populair in Duitsland, in het Duitse taalgebied, maar ook daarbuiten. En in het Midden-Oosten waren sprookjes al veel langer populair. Dus je hebt de vertellingen van 1001 Nacht. Dat is een sprookjesachtige raamvertelling. Een raamvertelling is eigenlijk één groot verhaal waarin verschillende verhalen kunnen plaatsvinden. En daar in die 1001 Nacht zijn dus de sprookjes van Aladdin en de Wonderlamp, Simbad de Zeeman en Ali Baba en de 40 Roosters. En ook hier
rovers.
Jeetje. En ook hier dienden de verhalen ter lering en de vermaak. Dus voor vermaak, maar ook om iets bij te krijgen. Nog even een paar algemene kenmerken van traditionele sprookjes. Nou, ze zijn anoniem. Dat wil betekenen, ze zijn van onbekende oorsprong. Dus er is niet één schrijver aan toe te schrijven. Het zijn ogenschijnlijk eenvoudige verhalen, maar die dus wel in verschillende culturen de hele tijd terugkomen in bepaalde versies. Personages zijn stereotyp. Er is een bepaalde voorspelbaarheid en karakteristieken en terugkerende formuleringen. Maar ja, we weten allemaal, de kracht zit in de herhaling natuurlijk. Dus dat is natuurlijk ook precies waarom het altijd werkt. Hè? En waarom dat genre zo herkenbaar is. En ze bevatten een impliciete moraal of didactiek. Er zijn ook een aantal natuurlijk personages dat het telkens terugkeert. Typische personages zijn koningen, prinsen en prinsessen, waarbij de tweede, de derde meestal op een of andere manier het leven redt. Dus de prins redt de prinses. En die worden allemaal vaak dan beloond of tegengewerkt door de eerste, door de koning.
Zou er een sprookje zijn waarin de prinses het leven van de prins redt?
Ik denk geen... hier moeten we nog maar eens dieper onderzoek naar doen. Want volgens mij zijn er wel verhalen over, maar ik weet niet of die precies zo oud zijn als deze klassieke verhalen.
Oké, oproep aan de luisteraars. Als jullie een sprookje weten waarin de prinses de prins redt, een oud sprookje, dus niet een nieuw feministisch sprookje. Ik kan me wel voorstellen dat die er zijn. Dan horen we het graag.
Ja. Dan hebben we nog elfen, kabouters, draken en oosterse geesten die soms behulpzaam zijn, soms niet, die voorkomen.
Verwarrend.
Heksen, feeën en tovenaars, zowel goed als kwaad.
Oké.
Dan hebben we sprekende dieren en daarin overlapt de fabel een beetje met het sprookje, want fabel zijn verhalen waarin sprekende dieren voorkomen. Zoals de wolf uit Roodkapje of de wolf uit de 7 geitjes. En de 7 geitjes zijn natuurlijk ook dieren. De gelaarste kat, ezels, ganzen, paarden en kikkers. Dan hebben we nog kinderen die als hoofdpersoon optreden en met slimheid en doortastendheid en onschuld problemen oplossen. We hebben dan nog stiefmoeders en peettantes. Vaak zijn het vee of heksen. Ook wel interesting, hè? Nee, maar bedenk even. Dit zijn dus niet de echte familieleden van die mensen. Maar die zijn dan van de kinderen. Die zijn dan aangetrouwd of die komen op een manier in dat leven. Peettantes zijn natuurlijk niet per se aangetrouwd, maar goed. En het zijn vrouwen.
Ja, het zijn altijd vrouwen. Het zijn altijd de vrouwen
waarom
die dan onheil
veroorzaken.
Ja, inderdaad. Want dat is in de echte wereld veel vaker wat er gebeurt, heel eerlijk.
Ja?
mannen, huiselijk geweld, I don't know.
En dan heb je ook nog een andere categorie personages. Normale mensen die abnormale dingen overkomen.
Dus je hebt de royalty.
Ja.
Je hebt de normale mensen en je hebt de magische mensen.
Ja, en de sprekende dieren.
Oh ja, sprekende dieren.
En de slimme kinderen.
Dus en welk sprookje was er nou als allereerst? Is dat...
Nou, dat is dus niet... dat weten we dus niet. Maar in de Europese geschiedenis is het sprookje van Rapunzel, Assepoester en de Gelaarste Kat als eerst opgeschreven. En fun. In het Midden-Oosten zijn er dus al veel langer populair en ook al eerder opgeschreven. En opvallend is dus dat de hoofdpersonages uit sprookjes vaak geen naam hebben. Is je dat wel eens opgevallen? Dus ze hebben geen echte naam, maar ze hebben een soort van universele naam om de universaliteit van het sprookje te benadrukken. Ja, want,
zoals het boerke.
Mm-hmm.
Ja, want alle sprookjes die we tot nu toe hebben behandeld, dus de drie gelukskinderen, die hadden allemaal geen naam.
Nee.
Het ezeltje had ook geen naam.
Nee.
En hier het boerke, dat zullen we zo zien, niemand in het hele verhaal heeft ook een naam.
Nee, precies.
Ze worden allemaal aangeduid bij hun beroep eigenlijk.
Ja.
En dan zeggen ze dat millennials zich veel identificeren met hun beroep. Geen individualiteit hebben.
Nee, maar denk maar even na, hè. Want als de personage een naam heeft, dan wijst dat op een eigenschap of over een uiterlijke verschijningsvorm. Zoals Roodkapje, Sneeuwwitje, Goudlokje.
Hans en Griekje.
Slimme Hans, IJzeren Hendrik of... Je hebt hele alledaagse namen, zodat ze ook nog herkenbaar zijn voor het publiek waarvoor ze spelen. Zoals Hans en Grietje.
Assepoester.
Nee, Assepoester, dat is wat zij doet, toch?
Ja.
Het poetsen van het as. Dus die personages, het gaat meestal zo dat al die personages in een soort van situatie terechtkomen waar ze zich uit moeten redden. Vaak ook in een ander land of in een ander gebied. Ze reizen en dan komen ze dingen op hun pad die ze moeten oplossen. Je hebt een paar onderwerpen nog en dat is het laatste die in sprookjes voorkomen. Dat zijn ten eerste betoverde voorwerpen. Denk maar aan de lamp.
Ja,
van opdrachten, Aladdin. Ja, precies. Ja. De opdrachten die ze moeten volbrengen. Magische plaatsen en planten die ze tegenkomen. Gevangenschap, denk aan Hans en Grietje bijvoorbeeld. Hallucinogene middelen. Dus dat ze door het eten van planten of zo, weet je wel, ineens in een andere wereld terechtkomen. Misschien is Alice in Wonderland hier ook wel een soort van voorbeeld van. Je hebt als thema dat vruchtbaarheid vaak terugkomt. Zoals de rode kap van Roodkapje staat voor haar vruchtbaarheid. En de bloeddruppels van
voor haar vruchtbaarheid. Roosje. Ze doet helemaal niks met die vruchtbaarheid.
Nee, maar dat
is een kind.
Ja, oké. Okay, maar ja, ze wordt wel een soort van... Kijk, zij is een jong meisje die naar de oma gaat. Dan heb je sowieso al jongheid tegenover oudheid, zeg maar.
Oké. Okay.
En zij wordt weggenomen. Zij wordt eigenlijk in het originele sprookje, maar dan ga ik volgende week al verder, maar dus verkracht eigenlijk door die wolf.
Nee.
En die wolf staat soort van symbool voor een man.
Dus, hou op.
Ja, dus dat gaat over die vruchtbaarheid.
Jezus.
En de bloeddruppels van Doornroosje op het zakdoekje als ze zich prikt aan het spinnenwiel. Staat ook voor vruchtbaarheid. Okay. Als in de bloedvlekken op haar maagdelijk bed, zeg maar. Op het moment dat ze...
Jak!
Ja. En dan heb je vaak nog rijkdom dat als thema terugkomt. Dus dat mensen heel rijk worden. Dat was het voor nu even.
Dat is ook een heel mooi bruggetje naar het sprookje wat we vandaag gaan bespreken.
Oh ja?
Thanks meer. Ik vond het vooral het laatste gedeelte een beetje disturbing.
Ja, het wordt nog veel meer disturbing wereld. Volgende week. Dus,
Maar dan kijk je toch nooit meer als je dan naar de Efteling gaat en je ziet daardoor een roosje zo van... Oh, ik heb mijn vinger geprikt en er komt dan één bloeddruppeltje... uitvallen.
Ja, Floor. Nou, we kunnen wel zo'n sprookje op die manier ontleden. Want wat dat symbolisch allemaal betekent. Want op het moment dat zij zich prikt en er zitten bloedvlekken op, wat betekent dat prikken dan?
Ja, dat moeten we misschien een keertje doen inderdaad als we een bekender sprookje bespreken. Ja. Wat iedereen toch wel kent.
Ja.
Dus dan kunnen we een keer Assepoester doen of zo.
Ja, dat is goed.
Ja. Alright. Dan gaan we naar het sprookje van deze week. Het boerke.
Het boerke.
Dit is echt een wild sprookje.
Wat dan?
Nou, het is echt. Er zitten heel veel plot twists in. Jij kan het zien. Er zitten 5 delen hier in het verhaal die ik heb afgeplakt.
Zo.
Want ik moest ze eventjes allemaal apart, zeg maar, voor mezelf op een rijtje krijgen.
Mm-hmm.
Want ons boerke, dat gaat in heel veel gekke avonturen komen.
Mm-hmm.
En het is het tegenovergestelde van moraliserend.
Mm.
Are you ready?
Dat denk ik niet. Volgens mij is demoraliserend ook moraliserend.
Waar denk je dat het over
gaat? Ik denk dat het over een boerin gaat die door middel van haar betoverde koe op pad wordt gestuurd naar een ander land.
Oké. Nou, we gaan kijken of je dicht in de buurt zat. Ready for it?
Ready for it.
Oké. Nou, het verhaal gaat over een boer.
Ja.
Die boer, het begint, trouwens, even tussendoor, het begint met, er was eens een dorp.
Hoezo is dat dorp ineens belangrijk dan?
Ja, ik zou ook denken, als het over een boer gaat,
er was dus een boer.
Maar ja. Goed, oké. Maar er was dus eens een dorp en in dat dorp daar woonden allemaal rijke boeren.
Ja.
En 1 hele arme.
Mm-hmm.
En die noemden ze allemaal boerke. Op de een of andere manier is dat.
Oh, het is geen vrouw, het is een man.
Ja.
Ah,
ja.
Oké. Okay.
En hij had helemaal geen geld. Hij had niet eens geld om een koe te kopen. Dus niet eens geld om een koe de eten te geven. Nou, helemaal niet om de eentje te kopen. Ik vraag me dan af, is hij dan nog wel een boer? Of is het gewoon een soort van zwerver? Wat doet hij dan, weet je wel? Als hij geen graan heeft en geen koeien.
Hey, keep on trying, hè?
Ja, nou ja, goed. Hij is wel vindingrijk in ieder geval. Dat zullen we zien. Nou, dat boerke, dat was dus heel arm. En op een dag zei hij tegen zijn vrouw, weet je, ik heb er genoeg van. Wij hebben toch een neef die een timmerman is. Wat nou als we hem een koe voor ons laten timmeren en dan wordt die koe vanzelf wel echt?
Super.
Ja,
dat is. Had hij ook hallucinogene middelen geslikt van wat?
Te manifesteren.
Ja.
Het is gewoon, geef me een auto koe. En dan gaat het vanzelf geld opleveren. Maar goed, de vrouw vond het een goed idee. Die dacht,
nice.
Ik weet het ook niet wat ik anders moet doen met deze situatie. En hun neef timmerde inderdaad een koe voor ze. Verfde die houten koe helemaal, zodat het echt leek op een echte koe. En de kop was ook naar beneden, zodat het leek alsof die koe aan het grazen was altijd. Toen de koeien de volgende ochtend naar het land werden gedreven, riep het boerke naar een koeherder die daar rondliep en zei, kijk, hier heb ik een kalfje, maar dit kalfje is zo klein, moet nog gedragen worden, kan nog niet zelf lopen. En de herder zei, ja hoor, dat is goed. En nam dat koebeest van hem aan, de houten koe. Had blijkbaar niet door dat het geen echte koe was, maar een houten koe. En nam dat kalfje mee naar de wei en zette dat kalfje daar neer. En dacht van, oh, nou, dat kalfje dat is lekker aan het eten. Het kalfje.
En hij had nog steeds niet door dat het geen echte koe was, maar een houten koe.
Precies. Ik bedoel, hoe goed is die herder dan in zijn werk, zou je zeggen? Ik bedoel, hoe moeilijk moet het zijn om een houten koe van
professionaliteit.
Maar goed, dus die herder die was op zich wel aardig, want die wilde het boerke gewoon helpen. Die dacht ook, oh, je bent eindelijk aan een kalfje gekomen en dan is het nu zo'n arm kalfje wat nog niet kan lopen. Dus die dacht, nou, ik help de boerke ook gewoon. Nou, het kalfje bleef daar dus staan alsof hij aan het grazen was, want ja, het is een oude kalf, dus die kon niet lopen. En de herder zei, die zal gauw zelf kunnen lopen, kijk eens hoeveel hij eet. Toen de herder 's avonds de kudde weer terug wilde drijven, zei de herder tegen het kalf, nou, jij hebt genoeg gegeten, volgens mij kan je nu prima lopen. Dus de herder ging terug naar de stal en het boerke die was hem aan het opwachten en het boerke zei van, waar is mijn kalf? Zei de herder, die staat daar nog, die kon wel zelf teruglopen, ik had geen zin om hem wat te dragen. En het boerke zegt, what the fuck, je zou voor mijn kalf zorgen. Zij liepen samen terug naar de wei.
Ga zelf die kalf halen dan.
Ja. Nou, ze liepen dus samen terug naar de wei waar dat kalfje zou staan. Maar iemand had ondertussen die kalf gestolen.
Oh.
Dus dat boerke, die was helemaal sad. Deed hij alsof, want hij wist natuurlijk dat het gewoon een houten kalf was. En de herder zei van, ah joh, het zal wel verdwaald zijn, ik kom vanzelf wel terug. En het boerke zei, nee. En bracht de herder mee naar de schout. En zei tegen de schout van,
wat is een schout?
De schout is dus een soort van rechter. Of een soort van, ja, het is niet de echte rechter. Dit heb ik opgezocht, maar ik ben het ook weer een beetje vergeten eerlijk.
Super.
Volgens mij is het een soort van gemeentelijk medewerker die ook een soort van rechtspraak kan doen.
Oké.
Okay. Dus een soort van burgerrechter of zo.
Een ambtenaar.
Zoiets. Maar ja, dan heeft hij wel gerechtelijke macht.
Vet.
Dus die Boerke zei tegen die schout van, die herder is mijn koe kwijtgeraakt, mijn kalfje kwijtgeraakt. En toen zei de schout, nou, dan moet die herder aan het boerke een kalfje teruggeven.
Eerlijk, dit is best slim.
Ja, maar ik vind het wel zielig voor de herder, want die probeerde alleen maar te helpen en die is er gewoon bijgenaaid.
Ja, oké. Maar stel je voor dat ik een houten iPhone zou maken en ik zou hem aan jou geven en dan ga ik jij hem kwijt. En dan zeg ik, Floor, ik heb jou mijn iPhone gegeven, je moet me nu een nieuwe geven. Dit is eigenlijk ja, net zoals die wisseltruc die je vroeger deed.
En dan krijgen we weer 10 ja. euro terug of zo, zoals ze dat doen daar.
Ja, aansprakelijkheidsverzekeringen naaien je altijd. Maar dit is toch wat we vroeger deden eigenlijk. Dat je zo begint met een paperclip en dan kom je terug met een auto.
Nee, dit is letterlijk heel anders. Want je bent niemand aan het bedriegen dan.
Ja, oké, behalve dat gedeelte. Maar wel van dat het zeg maar je telkens wordt geüpgrade.
Oké, goed. Nou, ja. Dat was deel 1 van ons verhaal met het boerken.
Oké.
Ready for it? Ons yes. boerken gaat in vele andere mooie avonturen komen. Totaal 5 delen dus. Deel 2. Nou, het boerke en de vrouw hadden de koe, dus die waren daar heel blij mee. Alleen ja. ze hadden nog steeds geen geld om de koe te eten te geven.
Zorg daar dan even eerst voor, mensen.
Dus ik zou denken, eigenlijk, nu ik dit zo voorlees, geef die koe opnieuw mee aan die herder en die kan dat toch gratis gras eten?
Ja.
Dat heeft hij toch ook met die houten koe gedaan?
Ja, maar nu wil die herder die denkt, ja, ik kijk wel 3 keer uit voordat ik weer een koe van jou meeneem. True.
In ieder geval, ze hadden dus geen geld om die koe eigenlijk te onderhouden. Dus toen maakten ze maar gelijk dood en aten ze het vlees op. En
wat?
Ze hadden wel die koeienhuid. En toen dacht het boerke, die koeienhuid die ga ik verkopen. Dus die boerke die gaat met die huid gaat hij naar de stad wandelen om daar die huid te verkopen. En onderweg kwam hij langs een molen. Toen hij met die huid aan het lopen was. Daar zat een raaf met een gebroken vleugel. En de boer vond die raaf gewoon heel zielig. En die pakte die raaf op en die wikkelde die hem in de koeienhuid. Maar opeens begon het heel hard te regenen en het begon te stormen. En hij kon niet meer verder. Dus ging hij de molen binnen en vroeg om onderdak. Alleen de molenaars vrouw was thuis. En die zei, ja hoor, is goed, ga maar op het stro liggen. En ze gaf hem ook een boterham met kaas.
Oh,
best lief.
Dat is lief.
Het boerke at hij op en ging liggen met de koeienhuid naast zich. En de vrouw dacht van, nou goed, het boerke slaapt. Prima. Toen kwam ineens de pastoor binnen in de molen. Blijkt dat de pastoor... Spoiler alert, de pastoor en de molenaarsvrouw hadden een affaire.
Nah.
Ja. Dus de molenaarsvrouw ontving hem hartelijk en zei dan ook, mijn man is uit, nu zullen wij het er eens goed van nemen. Maar geen vieze seksdingen, nee. Ze had gewoon heel veel lekker eten voor die pastoor klaargemaakt.
Wat?
Daar gingen ze het goed van nemen. Dus
wat
zij kwam aanlopen met
doe
van alles
goed.
Gebraden vlees, sla, taart en wijn. En dat boerke had er flink de pest in. Want het boerke dacht, ik heb alleen maar boterham met kaas gegeten, vrouw. Geef me ook wat te eten dan. Alsof hij daar recht op heeft. Onze boerke is niet een hele aardige man. Okay.
Nee, duidelijk.
En net toen zij wilde gaan zitten, werd er aan de deur geklopt. En de vrouw zei, oh mijn god, dat is mijn man. Snel weg. En stopte de pastoor in de kast. En het gebraden vlees in de oven, de wijn onder het kussen, de slaap op het bed en de taart onder het bed. Dus had al het eten verstopt, inclusief de minnaar. Ze opende de deur voor haar man en zei van, oh, wat fijn dat je er bent. Wat een weer buiten, hè. Oh, ben je helemaal nat geregend. Wat zielig voor je. En de molenaar, die kwam binnen en die zag het boerke op de grond liggen met zijn koeienhuid. En die dacht van, wat is daar aan de hand? Oh, zei de vrouw, nee, die kwam gewoon even voor onderdak. Zegt die molenaar, oh, nou, wat ben je toch een lieve vrouw. Heb je wat eten voor me? Zegt ze, ja, een boterham met kaas.
Zo lullig.
Ja. En hij riep naar boerke, die molenaar, en die zei van, oh, kom eventjes nog een boterham met kaas mee eten. Boerke dacht, finally, iemand die me wat meer te eten geeft, ook al is het maar nog een boterham met kaas. Ze zaten lekker aan tafel te smikkelen. Die molenaarsvrouw was natuurlijk een beetje zenuwachtig, want die had net de minnaar in de kast gestopt. Ze zaten lekker een boterhammetje met kaas te eten. En toen maakte die raaf in die koeienhuid ineens een geluidje. Weet je nog, die raaf met het gebroken vleugeltje? Dus die molenaar zegt, wat de fuck zit er in die huid? Waarom maakt die geluid? Zegt die boerke. Het boerke zegt, daar zit een waarzegger in. Zegt de molenaar, kan hij voor mij ook waarzeggen? Waarom niet, zei het boerke. Maar ja, hij kan slechts 4 dingen waarzeggen en het 5e dat houdt hij voor, zegt, tenzij je betaalt. De molenaar werd nieuwsgierig en zei van, oké, laat hem maar eens de waarheid zeggen. Toen drukte het boerke de raaf op zijn kop, zodat hij kraste en krrr, krrr deed. De molenaar sprak, Wat zegt hij? Dat kan ik niet verstaan. Zegt het boerke. Ten eerste heeft hij gezegd dat er wijn onder het kussen ligt. Zegt de molenaar, en dit is een bekende uitspraak van de molenaar. Wel voor den drommel. Nou, en die vond inderdaad wijn onder het kussen.
Nu verder. En het broerke deed weer opnieuw die raaf weer krassen. Ten tweede zegt hij dat er gebraden vlees in de oven staat. Nou, inderdaad. Wel voor de drommel. En dan vond het gebraden vlees in de oven. Ten derde zei
de raaf... Er zit een pastoor in de kast.
Wat?
Er zit een pastoor in de kast.
Nee, nog niet. Hij zei dat er slapend bed staat. Wel voor de drommel. En tenslotte zei de raaf ook nog... Er staat taart onder het bed. Nou gingen zij samen aan tafel zitten en lekker eten. Boerke blij dat hij eindelijk wat meer te eten had. Ook. Maar de molenaarsvrouw was ondertussen doodsbang. En de molenaar zag daarbij ook wel een beetje hangen van... Waarom de fuck heb je al dit eten voor me verstopt?
Ja.
Dus zij ging naar bed en nam alle sleutels mee. Op de een of andere manier. Ik weet niet of zij zichzelf nou opsloot in een slaapkamer. Of de molenaar nou misschien gewelddadig was of iets dergelijks. Maar goed, de molenaar wilde graag ook de vijfde waarzeggerij horen. Maar het boerke zei, eerst zullen wij deze vier dingen rustig opeten. En dan weet je misschien, kunnen we misschien beslissen wat een goede prijs is voor de vijfde waarzeggerij. Nou, ze kwamen overeen tot 300 daalders. En toen deed de raaf zijn laatste voorspelling. Dus eigenlijk het boertje deed zijn laatste waarzegging. De molenaar vroeg, nou, wat zegt hij dan? Zegt de boerke. Hij zegt dat in de kast daar op de gang de duivel zit.
Ja hoor, hier hebben we hem.
En toen zei de molenaar, de duivel moet eruit. En hij deed de huisdeur wijd open en zijn vrouw moest de sleutel afgeven. En het boerke deed de kast open en toen rende de pastoor zo hard als hij kon naar buiten. En de molenaar sprak, ik heb de duivel met mijn eigen ogen gezien. Nou, toen vond het boerke het ook wel genoeg geweest. Hij had lekker gegeten en ging weer door op zijn top.
Echt een rampage overal waar die komt.
Ja, ja. Wow. Maar hij heeft nu al en een koeienhuid en 300 daalders.
Ja, dat is wel weer profit.
Ja.
Hij begon met een houten koe, dus kan je nagaan.
Precies, ja. Dat bedoel ik. Dat was het tweede gedeelte van het verhaal over het boerke.
Ja.
Oké?
Okay? Ja.
Oké, okay, nou, het boerke ging ondertussen weer naar huis. Die had die 300 daalders al, hoefde die koeien uit helemaal niet meer te verkopen. Baalde wel waarschijnlijk een beetje dat hij zijn koe had geslacht. Ja. Want nu had hij wel 300 daalders, maar geen koe nog steeds niet. Ja. Dus goed. Dus hij ging terug naar huis. Dit rustig aan. Hij bouwde een aardig huis van die 300 daalders. En op een gegeven moment begonnen die boeren in de omgeving begonnen een beetje van te roddelen over hem. Want ja, waar haalt het boerke ineens al het geld vandaan?
Ja, business.
Toen werd het boerke weer bij de schout geroepen. En de schout zei, joh, iedereen loopt over je te roddelen. Zeg even waar je dat geld vandaan hebt. Heb je het lopen jatten?
Zo nosy ook. Ik bedoel, laat die gast gewoon zijn leven leven.
Zou jij het niet suspicious vinden als iemand in je omgeving, waarvan je weet dat ze geen geld hebben, ineens superrijk zijn?
Ja, dan ga ik naar de burgemeester en dan zeg ik, hey, kan je die hier even onderzoek doen?
De schout, de rechter.
Nog erger.
Nou, het boerke zei daarop, ik heb mijn koeienhuid in een stad voor 300 daalders verkocht.
Dit hido.
Nou goed, weet je, de boeren, de andere boeren die horen dat en die dachten, nou, wij voor 300 daalders willen wij ook wel onze koeienhuiden verkopen. Dus het hele dorp slachtte alle koeien af, trokken de huiden ervan af.
Oh my god.
En liepen, inclusief de dochter van de schout, die liep voorop naar de stad om die koeienhuiden te verkopen. Maar ja, de koeienhuidenopkoper, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet.
Zo'n chillen naam, zo'n chillen boek, koeienhuidenopkoper.
De koeienhuidenopkoper, die dacht op een gegeven moment, ja, sorry, voor de eerste wil ik nog wel 3 daalders geven, in plaats van 300, want ja, zoveel zijn de koeienhuiden helemaal niet waard. Maar wat de fuck moet ik met 1000 koeienhuiden? Die kan ik ook niet kwijt. Dus die koopman die wilde ze helemaal niet meer opkopen en alle boeren waren boos. Want die hadden al een koeien geslacht voor niks. Ja. Ik vind het ook een beetje over... Een beetje een rare conclusie, want zelfs al had hij wel 300 daalders gekregen voor die koeienhuid. Kun je toch ook wel bedenken dat er niet ineens markt is voor 1000 koeienhuiden?
Ja.
Als er normaal misschien 1 of 2 verkocht worden. Maar goed.
Ja, maar misschien kennen die nog wel andere koeienhuidenhandelaren.
Nou ja, dus niet. Want de boeren die waren heel erg boos. Die gingen naar de schout toe. Die zeggen, we zijn opgelicht door het boerke. Doe er wat aan. Nou, het boerke werd ter dood veroordeeld wegens bedrog.
Nah.
Ja. Dat was het derde verhaal van de boerke.
Oké.
It's not looking good.
Nee.
For our men.
Het ging echt zo en toen ging het zo. Zeg maar naar boven en naar beneden.
Ik kan het zeggen, dit is, ja, het is een podcast. Medium zonder video.
Hey.
Maar goed, oké. Okay. Vierde verhaal van de boerke. Ready for it?
Ja.
Dus ons boerke bevindt zich in een precaire situatie.
Zeer precair.
Hij is namelijk ter dood veroordeeld. Hij is namelijk ter dood veroordeeld door middel van in een vat met gaten opgesloten zitten en dan in de rivier geschopt worden of in de zee geschopt worden.
Wat? Dat is barbaars.
Ja.
Alleen maar omdat hij tegen boeren had gezegd, je moet je koeienhuid verkopen. En toen dat niet
ging... Dat heeft hij niet eens gezegd. Hij heeft alleen maar gezegd, ik heb de 300 daalders voor gekregen.
Dat is toch lullig? In de zin van, het is toch een boeren's eigen verantwoordelijkheid. Als ik nou tegen jou zeg, ga bitcoin kopen en je bent al je geld kwijt, ga je mij toch niet ter dood veroordelen?
Dat is wel illegaal, hè? Je mag geen financieel advies geven eigenlijk.
Oh ja, dat is waar. Dit is geen financieel advies.
Oké, nou goed. Het boerke inderdaad zat gewoon in de penarie.
Ja.
In ieder geval. Het boerke werd naar buiten gebracht in het vat. En er kwam een geestelijke die hem de zielenis voor moest lezen. De anderen moesten al op een afstand lezen.
Die hem wat voor moest lezen?
Een zielenis.
Wat is een zielenis?
Geen idee. Maar ik denk dat het een soort van laatste zegen is voordat je doodgaat. Ja, okay. En wie was de geestelijke die de zielenis kon voorlezen? Dat was de pastoor die bij de molenaarsvrouw kwam.
Die als duivel heeft bestempeld. Super. Precies.
Dus de boerke die herkende hem en die zei... Ja, joh, ik heb jou uit de kast bevrijd. Bevrijd mij nu uit het vat. Ja. Weet je wel, voor wat hoort wat. Nou was het zo dat juist op dit moment kwam de schaapsherder met zijn kudde schapen langs... van wie het boerke wist dat hij al heel lang schout zou willen worden. Toen riep hij uit alle macht het boerke... Het is een wieks ventje, dit boerke. Nee, ik doe het niet. Al wil de hele wereld dat ik doe het niet. De schaapsherder die was verbaasd en intrigued.
Ja.
Dus die kwam er naartoe en die zei... Wat bezielt je nou? Wat wil je niet? En het boerke sprak... Zij willen mij schout maken als ik in dat vat ga zitten, maar ik doe het niet. En de schaapsherder zei, nou, als het alles is om schout te worden, zou ik daadwerkelijk dadelijk gelijk in het vat gaan zitten. En de boerke sprak, nou, als jij erin gaat zitten, dan word jij schout. Ik vind het prima, hoor. En de schaapherder liet dat dus geen twee keer zeggen. Ging in het vat zitten. De boerke deed de deksel dicht. Toen nam hij de kudde van de schaapherder mee en ging er mee weg. De pastoor, die zat natuurlijk in het complot. Dus die rolde dat vat terug naar de rest van de boeren. En zei dat de zielenmis was gelezen en dat het boerke in het vat zat. En toen daar rolde zij het vat naar het water toe. Toen het begon te rollen, riep de schaapherder nog vanuit het vat, riep hij nog. Ik wil heel graag schout worden.
Maar waarom denkt hij dat als hij in die ton gaat zitten... Waarom denkt hij als hij in die ton gaat zitten dat hij dan schout wordt?
Ja, weet ik veel.
Dat is toch raar?
Ja, omdat het boerke dat zegt. Dan ben ik blijkbaar een geloofwaardige kop. Misschien zei de pastoor ook, ja, dat is inderdaad zo. Want die zat er natuurlijk in.
Ja.
Maar goed, zij dachten dat eigenlijk dat het boerke zelf zo aan het schreeuwen was. En zij zeiden dus tegen het boerke, dachten zij, de boeren die zeg maar dat vat in het water rolden. Dat kunnen wij ons indenken, maar eerst moet je daar beneden rondkijken. En daar rolden zij het vat het water in, met de schaapsherder erin. Dat was deel 4 van... De avonturen van het boerke.
Jeetje, oké.
Het is best wel heavy, hè? Hij heeft gewoon iemand anders gedood nu.
Ja. Ja. Het gaat echt van kwaad tot erger.
Ja. Nou goed, het laatste deel van het verhaal is bijna klaar. De boeren gingen naar huis. En toen zij in het dorp aankwamen, kwam daar ook het boerke aan. En dit boerke dreef rustig een kudde schapen voor zich uit en was in de beste stemming. En de verbaasde boeren zeiden... We hebben jou net het water ingerold in een dicht vat.
Wat doe
je
hier?
Hoe kom je daaruit?
Ja.
En dan zei de boerke zegt, nou ja, ik ben inderdaad ontsnapt en ik ben diep, diep gezonken tot ik eindelijk op de grond kwam. En toen trapte ik de bodem uit het vat en ik kroop eruit, zwom omhoog. Daar waren mooie weilanden waar veel lammeren waren en daar vandaan bracht ik deze kudde mee.
Maar kennen die mensen die schapenherder dan niet of zo? Missen ze die niet?
Nou ja, misschien, ze kennen hem denk ik wel, maar is het echt zo suspicious als je iemand eventjes niet ziet?
Wel als die schapen letterlijk bij iemand anders zitten die eigenlijk ter dood veroordeeld had moeten zijn.
Nou goed, in ieder geval. De boeren vroegen, zijn er nog meer van die schapen? Ja, zei het boerke, meer dan genoeg. En toen spraken de boeren af om ook schapen te gaan halen, want zij gaat schapen, iedereen kudde. Maar de schout zei, nee, ik ga voor. Ze gingen met z'n allen naar het water en toevallig stond er aan de blauwe hemel allemaal zogenaamde schapenwolkjes die zich in het water spiegelden. En toen riepen de boeren, wij zien de schapen al op de bodem.
Huh?
Ja. Blijkbaar dachten zij inderdaad dat er dus ergens op de bodem van het meer een soort van schapen waren of zo. Een weiland met schapen. In ieder geval, zij zagen in de reflectie van het water, dachten zij dat ze schapen zagen rond zwemmen of zo. Of
dat de reflectie van de wolken?
Ja.
Oké,
ja. De reflectie van de wolken. De schout drong zich naar voren en zei, ik ga eerst naar beneden om polshoogte te nemen en als alles in orde is, roep ik jullie. Toen sprong hij erin, plons klonk het in het water. Zij dachten echter dat hij zei, kom.
En de water zei plons. En ze dachten dat hij zei kom.
Ja, het water zei plons. En zij dachten op de schouder riep kom. En de hele troep stortte zich haastig achter hem het water in. Toen was het hele dorp uitgestorven en het boerke als enige erfgenaam was een rijk man. En hij leefde nog lang en gelukkig.
Dus iedereen is dood?
Ja.
Ook de pastoor?
Nee, alle boeren.
Alle boeren. En de schout?
En de schout.
Jezus, wat een verhaal. Ja. Wat een gedrocht van een verhaal. Okay.
Ik zei toch dat het anti-moralistisch was?
Ja, dus je hebt hem die een houten koe in elkaar timmert. Dan daar een echte koe voor krijgt. Die koe slacht. Dan gaat hij proberen die vacht te verkopen. Hij zorgt ervoor dat hij iemand wijs maakt dat die raaf die hij tegenkwam kan waarzeggen die onder die vacht zit.
Ja.
Vervolgens betaalt die molenaar hem daar dan voor om die waarheid te zeggen.
Ja.
Vervolgens wordt hij rijk, krijgt hij geld. Alle boeren boos. Die zeggen van waar heb je dat geld vandaan? Hij zegt verkoop je vacht, dan krijg je dit ook. Ze kunnen hun vacht niet verkopen, dus ze veroordelen hem ter dood.
Ja.
Vervolgens gaat hij iemand overtuigen om in dat vat waar hij ter dood veroordeeld was te gaan zitten. Zodat hij dat zelf niet hoefde te doen.
Ja.
En daarna overtuigt hij iedereen. Of deed hij dat of deed iemand anders dat? Nou, vervolgens loopt iedereen het water in en dan is hij de enige overgebleven.
Ja. Ik zei toch dat het wild was?
Wild.
Ja.
Ja, wat zou dit betekenen? Liegen en bedriegen, kom je ver mee?
Ja, nou, ik denk in ieder geval...
Wie niet sterk is, moet slim zijn.
Nou, manifesteren.
Manifesteren, ja. I claim, yes.
Maar misschien zit de moraal van het verhaal meer aan de andere kant van het sprookje. Namelijk niet te goed gelovig zijn.
Oh ja, dat is wel een goeie. Je hoeft natuurlijk niet altijd de hoofdpersoon te volgen. Je hebt ook echt gewoon kuthoofdpersonen. En dan moet je juist tegenovergestelde doen.
Ik zou dus wel verwachten, als hier echt een moralistische toon in zou zitten, dat er nog iets met het boerke zou gebeuren voor zijn bedrog.
Ja. Nou ja, misschien is het ook wel iets van rijkdom is niet alles of zo. Maar ja, zo eindigt het natuurlijk niet. Het eindigt met hij was een rijk man.
Ja.
En dat klinkt goed. Ja.
Ja,
niet te goed gelovig zijn lijkt me echt een goeie. Dus mensen, manifesteer en wees sceptisch.
Ja.
Ja.
Doe je eigen onderzoek.
Je eigen
just
onderzoek.
Just asking questions.
Oh mijn god. Ja, dat klinkt niet goed. Nee. Nou ja. Ja, dat is toch het enige wat ik eruit kan halen. Manifesteer en doe je eigen onderzoek. Wees sceptisch.
Nou, jullie, you heard it here first, peoples. Goed, dat waren de avonturen van het boerke. Moraal van het verhaal. Manifesteer en geluk zal je toekomen. En aan de andere kant, wees niet zo goed gelovig. Vraag je af of het wel juist is wat mensen je vertellen. En vertrouw vooral wel gerenommeerde bronnen. Dus niet een of ander...
Boerke.
Wappie,
zie je?
Boerke.
Nu komt hij weer goed. Nu komt hij weer goed. Hij cirkelt terug.
Wedden dat dit een antivaxer was geweest, dit boerke?
100.
Ja, en die 100. Had dan ook de rest opgehitst.
Opgelicht. Een soort van antivaxer versus Siewert van Linde.
Ja.
Ja.
Wel jammer dat hij dan had alle het is eigenlijk precies Siewert van Linde. Wow, hij eindigt gewoon als een rijk man.
Hij eindigt als een rijk man.
Psych.
En wat is er gebeurd met de mensen die zijn mondkapjes droegen?
Niemand droeg zijn mondkapjes, want ze zijn allemaal afgekeurd.
Kan je nagaan.
Oké, dus eigenlijk hadden we deze podcast 2 jaar eerder moeten maken. En dan was het hele drama niet gebeurd.
Sad. Ja. Zo zie je maar weer, we hebben dit veel te lang uitgesteld.
Ja. Oké, okay, mensen. Dit was hem weer voor deze week. Trouwens, we hebben besloten dat we nou iedere... in plaats van een beetje random onze aflevering online te gooien... hebben we nu iedere vrijdagmiddag een nieuwe aflevering. Vrijdagochtend misschien even kijken hoe het uitkomt. Ik heb tegen deze tijd dat jullie dit horen... heb ik ook een Instagram aangemaakt. @erwaseens. Dus volg ons daar vooral.
Vet. Vet dat die handle ook nog wel beschikbaar was, eerlijk.
Ja, precies. Misschien wordt het @erwaseens een podcast. Ik weet het nog niet. Ik moet even kijken wat het beste werkt. Maar voor nu is het @erwaseens. Daarnaast subscribe ook op Spotify. Dan krijgen jullie gelijk te horen wanneer er nieuwe afleveringen zijn.
We staan nog niet op andere kanalen, toch?
Nee, niet op Apple Podcasts. Dat gaat niet zo makkelijk op de een of andere manier. Dus doe maar gewoon Spotify. Iedereen heeft toch Spotify. Ken je iemand die geen Spotify heeft?
Ja, maar die zal ik even anoniem laten in deze podcast.
Heel goed. Dus abonneer op Spotify en dan zien we jullie volgende week weer.
Oké. Doei mensen.